Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Laat ik het zo zeggen, ik vind het lastig om zo uit te spreken, maar het is wel voor mij voor het eerst in mijn carrière als advocaat geweest dat ik het gevoel had dat ik echt gefaald had. En niet zozeer dat ik aan mezelf twijfel dat ik het verkeerd heb gedaan, maar dat je gewoon gefaald hebt voor je cliënt.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast mij zit mijn secondant strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst nemen we als gebruikelijk even de spelregels door. In deze podcast praten we over definitieve zaken.
Ja, zaken die klaar zijn, waar geen procedures meer lopen en waarin in principe niks meer kan veranderen.
Ja, en dat is meer voor mij vanwege de journalistieke zuiverheid. Behandelen we ook geen zaken waar jij als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt.
Nee, en dat gaat ons goed af tot nu toe.
Een vraag, Chris. Heb jij ooit wel eens een zaak gehad die je zo enorm aangreep dat je er eigenlijk niet mee verder wilde?
Nee. Kijk, ik heb wel zaken gehad dat de cliënt me gewoon de keel uithing.
Ja.
He, en dat je elke keer als naar de PI gaat, dat je denkt, oh god, moet ik weer? En dan hoop je dan ergens wel eens van, misschien dat iemand die zaak overneemt, in godsnaam. Maar ik heb nooit gehad dat de inhoud van de zaak mij zo tegenstaat dat ik denk, ik kan die zaak niet meer verder doen.
De uitkomst van een zaak, heb je daar wel eens gehad dat je...
Oh ja. Och ja, ja, de uitkomsten van een zaak, daar kun je nachten van wakker liggen. Ja, dat heb ik wel.
De zaak die we vandaag gaan bespreken, dat is ook een afgrijzelijke zaak. Dat gaat over een moeder die geprobeerd heeft om haar eigen kind te vergiftigen. Op een gegeven moment komt er een telefoontje binnen bij de meldkamer. En dan belt een vrouw en die zegt dat haar zoontje iets verkeerds heeft gegeten. En wanneer ambulancemedewerkers bij haar flat in de Amsterdamse Bijlmer aankomen, vinden ze een vrouw die in de hal ligt en haar 4-jarige zoontje ligt doodziek op de bank. En beide zijn dan al niet meer aanspreekbaar. En wanneer er bloedonderzoek wordt gedaan, dat gebeurt later in het ziekenhuis, dan wordt daar al die karp in aangetroffen. En Aldicarb, dat is een heel giftig bestrijdingsmiddel dat vroeger gebruikt werd in rattengif, volgens mij. En hierdoor, en op basis van getuigenverklaringen, rijst het vermoeden dat de moeder zichzelf en het kind heeft vergiftigd. En op 3 oktober 2017 is ze vervolgens veroordeeld tot 4 jaar gevangenis voor poging tot doodslag. Bij ons te gast vandaag is advocaat Veerle Hammerstein. Welkom.
Dank je.
Jij komt echt uit een rechterfamilie, hè? Want jouw ouders zijn beide rechter.
Klopt, ja, allebei.
En hoe is dat? Heb jij daarom ook voor dat vak gekozen? Voor het recht?
Het stond me eigenlijk heel erg tegen. Ik werd gek altijd van het gepraat over rechten aan de keukentafel. Dus ik had besloten om wat heel anders te doen. En dat was bij de politie.
Oké. Okay.
Maar daar werd ik afgewezen. 2 keer, ook snoeihard.
Waarom?
1 keer fysiek, ik was niet fit genoeg. En 1 keer op mijn managementkwaliteiten.
Oké. Okay.
Dus toen was het klaar. En toen wilde ik uiteindelijk eerst psychologie doen. Maar daar was ik ook niet goed genoeg voor qua wiskunde. Dus toen heb ik uiteindelijk...
Het afvoerputje.
Het afvoerputje
bereikt.
Ben ik rechten gaan studeren.
De genetica
met volle tegenzin.
En?
Dat vond ik nog steeds vreselijk. En toen ben ik na mijn rechtenstudie ben ik naar Curaçao gegaan. Toen ben ik daar stage gaan lopen bij zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank. Dat kan op Curaçao. 2 petten op, dat boeit helemaal niemand. En toen heb ik, toen ik daar was, heel veel uren in de rechtbank doorgebracht. En er waren heel veel verdachten zonder advocaat of met een hele slechte advocaat. Het was allemaal vreselijk. En toen is bij mij het vuur aangewakkerd. En toen heb ik jouw collega Benedict Fiek gebeld. Dat was voor mij toen het voorbeeld van de strafrechtadvocaat. En ik heb gezegd, ik wil advocaat worden. En toen ben ik bij haar stage gaan lopen.
Oh, is dat? Dat wist ik niet eens.
Ja.
Oké,
ja.
Dat is grappig.
Onbetaald hoor.
Ja, net. Ja, zo ken ik ze weer. Ja. Maar ik mag je nog een vraagje stellen, want daar ben ik wel benieuwd naar. Dat je zegt, hè, want je ouders zijn rechter. Ja. Dus hè, dat je daar een afkeer van hebt. Wat ik vaak thuis heb, ten onrechte overigens. Dat ze vinden dat ik elke discussie eigenlijk tot een soort van rechtszaak maak. Hè, met een reeks doorpleidooi argumenten. Nou, eigenlijk zoals je een normale discussie zou voeren, wat mij betreft. Heb jij dat in jouw familie ook? En dat ze dat dan allemaal doen?
Een soort tribunaal aan de kerstdis.
Ja. Nou, ik hoor wel vaak dat ik argumenteer als een advocaat.
Ja.
Zeker ook van vriendinnen hoor. Dat ze zeggen, ja, met jou hoef je toch geen discussie aan te gaan. Want je beargumenteert het als een advocaat. Maar ik denk met name in onze familie heeft mijn zus nu wat ik vroeger had. En dat is dat mijn zus nu geconfronteerd wordt met allemaal juristen aan tafel. En dat die ook denkt, kunnen we het over wat anders hebben?
Ja.
Weet je,
ja.
Nu, ik merk nu dat ik natuurlijk ook heel snel geneigd ben om over zaken te gaan praten.
Ja.
Maar jij je leert toch wel argumenteren als een advocaat. Ik win eigenlijk elke discussie wel.
Ja, ja, ja. Heb ik thuis ook overigens.
Oh,
ja,
nou, ik nooit. Ik verlies elke discussie. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over deze zaak hebben. Jij kreeg deze zaak pas in hoger beroep. Hè? Je hebt hem niet in eerste aanleg gedaan. Waarom kreeg jij, hoe ging dat?
Mijn collega, mijn kantoorgenoot, heeft de zaak in eerste aanleg gedaan. Niet vanaf het begin, ook iets later. Na de piketfase hebben jullie al vaak uitgelegd. En hij heeft het in eerste aanleg gedaan, werd vonnis gewezen. En hij was daar letterlijk ziek van dat vonnis.
Echt?
Ja, en ik heb later, nou zullen we het straks over hebben, ervaren hoe dat voelt. En hij kwam naar mij toe en hij zei, Veerle, ik kan deze zaak niet meer doen. Ik ben daar zo ziek van dit vonnis. Jij moet dit doen. Nu ben ik wel op kantoor ook de advocaat die vaak vrouwen bijstaat.
Mm-hmm.
Dus ik was ook wel de eerste waar hij naartoe liep. En ik zei, ik ga het doen.
Maar ja. Je was dus gewaarschuwd?
Ik was gewaarschuwd, ja. Ja.
En waarom was hij er ziek van dat vonnis?
Precies om dezelfde reden. Om hetzelfde gevoel wat ik in hoger beroep heb ervaren. De onmenselijkheid.
Okay.
Het ontbreekt, en daar komen we straks nog over te praten. Het ontbreekt in deze zaak aan onmenselijkheid. En mijn collega Misha, die was er echt kapot van hoe zij echt afgeslacht is door die rechtbank.
Ja.
Ja.
Want wat was de achtergrond van deze zaak? Dat moeten we dan nu wel uitleggen natuurlijk. Wat dat...
Kijk, de achtergrond is zoals jij het net hebt verteld. Dat is wat er uiteindelijk natuurlijk is aangetroffen. Een moeder die zichzelf vergiftigd heeft en een kind dat vergiftigd is. Mijn cliënte heeft daar wisselend over verklaard. Uiteindelijk heeft zij in hoger beroep gezegd, ik heb mijzelf geprobeerd van het leven te beroven. En ik weet niet meer hoe het met mijn zoon is gegaan. En daar wil ik het ook bij laten. Want dat is uiteindelijk wat zij met een schriftelijke verklaring in hoger beroep heeft gezegd.
Ja, want in eerste
aanleg, weet het niet meer.
Want in eerste aanleg was het volgens mij zo dat ze dat er ook gesuggereerd was dat zij dat gif had gedronken. En dat haar zoon vervolgens uit hetzelfde glas zou hebben gedronken.
Dat heeft zij vanaf het begin af aan eigenlijk verklaard.
Mm-hmm.
In hoger beroep is ze daar wel... wat genuanceerder over geweest. Maar ze heeft het feit nooit bekend. Ik heb daar wel mijn gevoelens over. Waarom ze verklaard heeft. Hoe ze heeft verklaard. Maar ze heeft uiteindelijk... En het Hof bood haar in eerste instantie daar niet eens de gelegenheid voor. Want ze wilde haar verhaal doen. Maar ze ging haar eerst vragen stellen. En daardoor, dat liep niet goed.
Maar wat voor vrouw was het eigenlijk? Want daar ben ik eigenlijk benieuwd naar.
Een hele lieve, kwetsbare vrouw. Heel stil altijd. Heel timide. Ik heb haar voor het eerst bezocht. Ze zat in Nieuwersluis. Dat moet ik even uitleggen. Zij was geschorst in eerste aanleg. Vrij snel. Ik geloof
dus
na een maand of drie.
Gewoon uit.
Zij was buiten. Is buiten opnieuw zwanger geraakt van een tweeling.
Okay.
Van dezelfde vader. Dat was ook haar partner.
Maar die ouders waren niet bij elkaar?
Ze waren niet bij elkaar. Nee. Maar het was wel haar levenspartner. Opnieuw zwanger geraakt van een tweeling en is hoogzwanger naar de uitspraak van de rechtbank gegaan. Echt hoogzwanger, want volgens mij is de uitspraak van september. Mm-hmm. En zij is uiteindelijk in oktober bevallen. Hoogzwanger naar de uitspraak en werd bij de uitspraak aangehouden. En in weer een hechtenis genomen.
Ja, want hoe gaat dat dan?
Nou ja, kijk, zij is geschorst, zeg je, na 3 maanden al. Nou, dat is eigenlijk misschien dat we daar even bij stil moeten staan. Want dat is best wel bijzonder.
Ja,
dat als jij verdacht wordt van in ieder geval de poging doodslag of moord op je eigen kind. Weet jij, want ik weet, stond jouw kantoorgenoot haar toen al bij of weet je dat niet meer?
Ja, En zij is toen geschorst omdat er eigenlijk op dat moment best wel voldoende vangnet was voor hulpverlening. De reclassering wilde met haar aan de gang.
Ja.
Ze zat ook al in een hulpverleningstraject. Ze was toen natuurlijk niet zwanger. Haar zoon, die overigens gelukkig helemaal gezond is, die was van haar afgenomen. Dus op dat moment zag de rechtbank geen kans op herhaling.
Nee. Wat was haar achtergrond dan? Ik bedoel,
haar achtergrond is eigenlijk pas in hoger beroep veel beter naar voren gekomen. Er is een psychologisch en een psychiatrisch rapport over haar opgemaakt in eerste aanleg. Maar zij was toen zwaar getraumatiseerd door wat er is gebeurd. Sprak alleen Engels. En dat onderzoek liep niet goed. Zij had geen klik met de psycholoog en met de psychiater. Wil je iets zeggen?
Want zij is een vluchteling, toch?
Ja.
Komt uit Afrika.
Uit Oeganda, ja.
Ja. En zij, wat ik begreep bij het voorbereiden van deze podcast, was dat zij echt wel een heel traumatisch leven achter de rug al had voordat ze naar Nederland kwam.
Zeker,
toch?
Alleen dat kwam pas in hoger beroep veel meer tot uiting, omdat ik, en dat ga jij straks uitleggen, ik heb een contra-expertise laten doen.
Ja, maar waar ik even naar terug wil, is het eerste moment dat jij haar ontmoette.
Toen ik haar ontmoette, zat zij hoogzwanger in P in Nieuwersluis. En toen jij mij net vroeg van hoe was zij, ik zag haar eigenlijk altijd vol tranen. Altijd als ik haar kwam bezoeken, was ze verdrietig. Altijd. Ik heb haar nooit zien lachen of positief gezien. Ze was altijd verdrietig. Verdrietig om haar zoon, verdrietig om wat er gebeurd was. Zo trof ik haar aan, hoogzwanger, huilend en vol verdriet. En dat is de vrouw die ik heb leren kennen. En ik zeg dat omdat ik haar later als een hele andere vrouw heb leren kennen.
Ja.
Daar komen we straks over te spreken.
Maar toen je dus daar binnenkwam?
Toen ik daar binnenkwam, een zwaar aangeslagen, getraumatiseerde vluchteling uit Oeganda. Jonge vrouw, mooie vrouw.
Dan ga je, neem ik aan, dan ga je alle stukken doornemen, toch?
Ja.
Dat is dus, je zal gezegd hebben, maar dat is speculeren hoor, van mijn kant. Van nou, je bent wel veroordeeld voor een ernstig feit.
Want ja.
Dat is, poging tot doodslag is niet niks.
Nee.
Hoe ging dat gesprek?
Nou, we hebben eigenlijk ons toen gefocust op haar weer vrij krijgen. Want zij zat dus opeens hoogzwanger vast.
Ja.
Dus ik heb gelijk een verzoekschorsing ingediend. Om haar buiten de PI te kunnen laten bevallen. Dat werd afgewezen.
Op welke grond?
Gevaar voor herhaling, omdat ze bang waren dat als zij zou bevallen en ze zou de kinderen bij zich hebben, dat ze het misschien opnieuw zou doen.
Ja. Mag ik even, misschien is het wel goed eventjes voor zeg maar de volgorde der dingen. Hey, want zij is dus geschorst na 3 maanden. Hey, omdat er eigenlijk geen redenen waren om haar langer vast te houden.
Ja.
Dan gaat het onderzoek natuurlijk door en op een gegeven moment komt die zaak op zitting. Ik begrijp goed dat zij in de tussentijd, haar zoontje was uit huis geplaatst.
Ja.
Zij is in de tussentijd zwanger geraakt van een tweeling. En komt hoogzwanger op die zitting. Krijgt vervolgens 4 jaar. Wat de rechtbank dan kan doen, op het moment dat je geschorst bent uit verloop hechtenis, maar je krijgt een veroordelend vonnis met een gevangenisstraf. Dan kan de rechtbank zeggen van hey, je moet weer naar binnen meteen. Ook of zou je een hoger beroep gaan of whatsoever, maar je gaat meteen weer naar binnen. Dat is wat er gebeurd is.
Maar kan de rechtbank bijvoorbeeld ook zeggen van joh, we wachten dat hoger beroep mag je ook in vrijheid af.
Ja, want de rechtbank kan heel goed zeggen, zeker gelet, dat was misschien hier ook wel, had misschien ook wel een reden gelegen. Op het moment dat iemand zwanger is, van een tweeling. Die is geschorst. Nou, in de tussentijd zijn er geen delicten gepleegd of whatsoever.
Ja.
Dan kun je wel veroordelen tot een gevangenisstraf. En dan kan je ook zeggen, ja goed, als u in hoog beroep gaat, dan hoeft u niet in die tijd ook al vast te gaan zitten. En dat is ook heel terecht, want het is niet, de voorlopige hechtenis is niet al een straf aan zich.
Maar met een, en dan ben ik even de leek, met een veroordelend vonnis snap ik dus wel, joh, je hebt dit gedaan. En we zijn bezorgd erover dat jij dat opnieuw gaat doen. Je bent hoogzwanger. Dus dat je zou een rechter dat ook mee kunnen laten weten.
Dat is meegelopen. De rechter vond dat de kans op herhaling groot was, omdat ze 2 kindjes in haar buik had.
Ja.
Wat op dat moment wel speelde, en waar de rechtbank toen ook onvoldoende rekening mee heeft gehouden, is dat die kinderen op voorhand, ik weet niet hoe je dat noemt, maar die waren al uit huis geplaatst. Al zaten ze in de buik. Dus op het moment dat zij zou bevallen, ongeboren kind. En op het moment dat zij zou bevallen, zouden die kinderen sowieso van haar af worden genomen. Ja. Dus ik vond die afweging nogal heftig.
En waar was dan, hè, waar jouw collega Micha Jongevos is dat, hè? Waar was hij zo ziek van, zeg maar, van het vonnis?
Dat daar een vrouw zit die zoveel heeft meegemaakt, zo getraumatiseerd is, waarvan je zo weet dat het een enorme kreet voor hulp is geweest wat ze heeft gedaan. En dat ze in die tijd dat ze opnieuw zwanger was geraakt en geschorst was, dat ze zo hard haar best deed om haar leven weer op te pakken, om een huis te krijgen, om aan haar verblijfsvergunning te werken. En dat je zo eigenlijk hard weer wordt teruggesmeten.
De deksel op je neus krijgt.
Deksel op je neus. En met name, en dat hebben jullie misschien gelezen, daar was Micha Jongevos ziek van. En die zinnen zullen wij nooit vergeten op kantoor. De zin in het vonnis: wij mensen doden onze kinderen niet.
Jezus.
En die zin in een vonnis, als je dat durft eens op te schrijven. Ja. Wij mensen doden onze kinderen.
Zeg je eigenlijk, u bent geen mens.
Wat zeg je dan? Ja. U bent geen mens?
Ja, het is dehumaniserend.
Ja, heel erg.
Ja.
En dat vond Micha heel erg.
Ja.
Ja.
Ik heb een andere vraag.
Ja.
En ik weet niet of je die kunt beantwoorden. Maar ik zou wel misschien, en dat is ook gewoon als ik advocaat was, zou ik wel denken van, goh, het is best wel een bende bij jou thuis geweest.
Mm-hmm.
Je hebt één kind. Je wordt verdacht van poging doodslag op dat kind.
Poging moord.
Poging moord. Ja. Het is misschien niet zo verstandig om er dan nog één bij te gaan maken. Of ga je niet zo om met een cliënt? Het vraagt me gewoon af.
Nee, ik ga niet zo om met een cliënt.
Nee.
Je kan van alles denken.
Ja.
Ik weet niet eens of ik dat echt gedacht heb. Omdat zij ging me echt wel aan het hart. Het
was
echt een hele lieve vrouw. En ik kan me niet herinneren dat ik echt gedacht heb, moet je dat nou doen?
Ja.
Ik zag ook een vrouw die heel graag moeder wilde zijn. En dat staat misschien haaks, hè, op het pogen je kind te doden. Maar dit was een vrouw die zo graag vrouw wilde zijn, moeder wilde zijn, wilde verzorgen, wilde creëren wat ze zelf niet had. Dat ik misschien dat me eigenlijk nooit heb afgevraagd.
Want in eerste aanleg, daaruit werd duidelijk dat zij dreigde haar woning te verliezen.
Ja. Verblijfsvergunning.
Haar verblijfsvergunning, dat lukte maar niet. Kwam niet van de grond. Nee. En dat ze daardoor zo van de kook was geraakt. Dat is althans wat ik teruglas in het vonnis. Ja. Dat ze geen uitweg meer zag en dacht, ik maak
het. Precies zoals je het zegt.
Ja.
Precies zo zegt Wout. Het is echt, zij zag geen uitweg meer. Ze had geen huis. Ze logeerde als ze er kind had. 4 dagen of 3 dagen in de week, geloof ik. Logeerde ze bij een vriendin. Om maar woonruimte voor haar zoon te hebben. De rest van de dagen zwierf ze wat rond. Ze had niks.
Nee.
En ze was hier echt gekomen om een beter leven op te bouwen. En daar komen we wel op. En misschien is dat ook wel goed om te benoemen. In hoger beroep is zij opnieuw onderzocht. En toen heeft ze durven praten over haar trauma uit Oeganda. En een zwaar getraumatiseerde vrouw die naar Nederland is gevlucht. In de prostitutie is beland. Eén grote ellende.
Ja.
Dus dit was wel de vrouw die ik voor me had toen ik haar
ja, bezocht. Ik kan me dan ook wel weer voorstellen dat je daar ook op een gegeven moment ook niet altijd, je kan niet altijd oordelend over je cliënten gaan denken.
Moet je ook niet willen.
Moet je ook niet willen.
Nee, moet je niet willen.
Dat is het grote gevaar. Hè? Ik denk dat het oordelen over je cliënten, zeg maar in een advocaat-cliëntrelatie en in een verdediging, is de grote valkuil van een advocaat. Kijk, we zijn natuurlijk allemaal geneigd om te oordelen over situaties. Ik ook. En natuurlijk heb ik altijd wel een normatief oordeel. Ja. Ik bedoel, ik wijs moord ook af en diefstal en verkrachting en geweld, alles.
Ja.
Maar op het moment dat je eigenlijk rechter gaat spelen in je eigen zaak, ja, dan moet je denk ik afscheid nemen van je zaak, want dat beperkt je in je verdediging. Wat ik mij afvroeg verder, gewoon even puur praktisch, want dat heb ik zelf nog nooit meegemaakt. Ik sta überhaupt weinig vrouwen bij.
Mm-hmm.
Zij is hoogzwaar als ze bij vonnis naar binnen gaat weer. Zij bevalt dus in detentie dan, toch?
Ja, ze is in detentie bevallen.
Hoe werkt dat eigenlijk? Ik heb geen flauw idee.
Ja, gewoon zoals het is. Ze is in het ziekenhuis bevallen.
Ja.
En
wat gebeurt er dan met die kinderen dan?
Die houdt ze bij zich in de PI.
En voor wat voor een periode is dat
heel
dan?
Heel kort, want ze zijn vrij snel daarna zijn ze afgenomen. Dat ze dus al ze zijn al uit huis geplaatst. Dus echt na de bevalling heeft ze ze gehad. En toen zijn ze.
Serieus?
Zijn gelijk weggenomen.
Dat is toch ook wel.
Ja. Maar in een normale situatie kan je, volgens mij, de eerste zoveel maanden, pin me er niet op vast, maar onder het jaar kan je een kind bij je houden in een PI.
Ja.
Maar bij haar zijn ze gelijk na de geboorte, zijn ze van haar afgenomen.
Jezus Christus, ja.
En daar begint de onmenselijkheid weer.
Ja.
Want zij was bevallen. Heb ik weer een schorsingsverzoek ingediend. Ik geef niet op.
Nee.
Ik vond dat deze vrouw naar buiten moest. Dus dan heb ik weer een schorsingsverzoek ingediend. Kwamen we weer bij het hof. En ik herinner me, als de dag van gisteren, was volgens mij 2 weken daarvoor bevallen. En dan moet je je voorstellen, in detentie, haar kinderen gelijk van haar afgenomen. 2 kinderen.
Ja.
En zij komt binnen op krukken. Ze had een hele zware bevalling gehad. En de voorzitter van het hof vroeg niet aan haar, hoe gaat het met u? Wat heeft u meegemaakt afgelopen? Niets.
Maar waarom?
Ja, dat ik is... kan dat niet begrijpen. En ik dacht, zal ik er wat van zeggen? Maar nou ja, je kent me een beetje. Ik ben daar niet echt het type voor om heel boos daar te gaan roepen.
Nou ja, misschien het ook op. Hè? Ik bedoel, het moet uit hunzelf komen.
Het moet uit hunzelf komen.
En... ja, wat zou het inderdaad helpen? Als je
ik weet het nog zo goed. En ik keek naar die voorzitter en ik keek naar mijn cliënten naast me. Die binnen kwam strompelen van de bevalling nog en van alle ellende. En niemand van dat hof die vraagt, hoe is het nou met u?
En wat ja...
Is het schorsingsverzoek werd ook afgewezen dan? Het
schorsingsverzoek werd afgewezen. Ik heb, als ik me niet vergis, een maand later weer een schorsingsverzoek ingediend. En dat werd toegewezen.
Ja.
Ja.
Met een heel plan eronder.
Heel plan. En uiteindelijk...
werd er toen wel gevraagd hoe het met haar ging?
Dat ja, vroeg. Dat was een andere voorzitter. En die was ongelooflijk aardig. En ja, daar zat een man die iets meer toonde.
En die menselijke maat.
Menselijke maat. En die heeft haar geschorst. Dus zij heeft uiteindelijk tussen het vonnis van de rechtbank en het moment dat ze geschorst heeft, ze een maand of 3 denk ik vastgezeten.
En bevallen.
En bevallen. En toen is zij, dan hebben we het over 2017. November 2017 is zij naar buiten gelopen. Okay. Zonder kinderen. Maar met een leven voor zich, dacht ik.
Ja.
Dus dat is toen gebeurd en toen is zij naar buiten gegaan en vanaf daar zag ik haar compleet opbloeien. Dus waar ik haar in de gevangenis altijd met tranen zag, altijd, kwam er nu een vrouw wel eens bij mij op kantoor en die bloeide letterlijk op. Ze had haar haar anders, ging weer make-up dragen, zag er gezond uit, heeft uiteindelijk een woning gevonden. Dat was in eerste instantie een woning waar ze later, als ze dat zat, zo zijn, maar uiteindelijk zijn haar kinderen nooit meer teruggekomen waar ze met kinderen zou kunnen wonen. Mm-hmm. Maar heeft uiteindelijk via Stichting Exodus een eigen woning bemachtigd. Een baan, is gaan werken bij een fietsenwinkel.
En die verblijfsvergunning dan? Want dat is
ja, die
wel
verblijfsvergunning
lastig,
die liep af en ja. Wij hielden ons hart vast.
Ja.
Maar die is uiteindelijk weer toegekend vanwege Family Life.
Kan je met de veroordeling een verblijfsvergunning krijgen? Dat is toch een stuk moeilijker lijkt me.
Dat is een stuk moeilijker, maar zij heeft een verblijfsvergunning op grond van Family Life. Omdat zij dus 3 kinderen in Nederland heeft. Ja. Die alle 3 in Nederland geboren zijn. Ja. Dus toen, voordat het hof uitspraak heeft gedaan, is haar verblijfsvergunning verlengd.
En had ze in die periode ook contact met, ja, met haar zoontje en
ja,
met die andere
ze had
twee,
een bezoekregeling. Ze zag haar kinderen elke maand ja. Samen met de vader van de kinderen.
Ja.
Die alle 3 de kinderen zaten en zitten nog steeds in hetzelfde gezin.
Ja.
Dus zij was elke maand, een zaterdag, was ze een middag bij de kinderen. Het ging haar echt voor de wind.
En hoe heb jij dat geborgd? Heb je dat geborgd? Want dat neem je natuurlijk mee als je in dat hoger beroep. Dan ga je met experts praten van joh, ja. het gaat ja. Beter met haar.
Er waren heel veel mensen die zich met haar bezig hielden. Ze liep bij de Waag. Bij de Waag, sorry, had een behandeling.
De Waag
daar.
Is een GGZ-instelling. Ja.
Ja. En ze had natuurlijk toezicht van de reclassering. Vaste begeleidster deed ze heel goed. Nou, de baan deed ze heel goed, vond ze ook echt heel leuk. Ze was inmiddels op een Nederlandse inburgeringscursus. Ging ook heel goed.
En de kinderen waren
terechtgekomen. En daar, ja, daar had ze gewoon ook met het pleeggezin had ze goed contact.
Ja.
Dus het leek uiteindelijk een stuk beter te gaan.
Even een klein juridisch blokje. Ja. Wat waren je juridische doelen in hoger beroep? Of nou, was het puur zorgen, strafconform voorarrest en... Verder of had je nog...
Dat was wat mij betreft het meest haalbare doel.
Ja.
Kijk, zij heeft eigenlijk altijd ontkend dat ze haar kind bewust heeft vergiftigd. Tot op zitting. Want op zitting heeft ze uiteindelijk ja een wat cryptische verklaring afgelegd. Maar totdat wij op zitting stonden, ontkende zij dat ze haar kind had vergiftigd.
En waarom denk je dat ze dat deed? Omdat ze het niet aankon?
Om schaamte.
Ja. Ja. Of was dat gewoon puur juridisch van als ze dat zou bekennen?
Nee, zou berekenen. Nee, absoluut niet. Nee, zij schaamde zich. Zij schaamde enorme schaamte. Ja,
wat voor moeder
verdriet.
Ben je? Wat voor moeder vergiftigde kinderen?
Zij wilde niets liever dan moeder zijn. En ze wilde kinderen. En ze was dus echt dol op kinderen en dol op haar zoon. Ik denk schaamte.
Ja, ook want qua procespositie is nog wel van belang. Hè. Ik bedoel, het is niet altijd zinnig. Zeker ook niet in zo'n zaak om te ontkennen. Of om een. Want kijk, als ik het vonnis zo lees, ik heb het vonnis gelezen. Denk ja, er zit er wel, hè, om te ontkennen dat je dat zelf gedaan hebt. Even, hè, ik bedoel, er zit een lastige punt in het verhaal, om het zo maar even te zeggen.
Nee, haar vingerafdruk is gevonden onder op het glas.
Nou ja, goed, ze had 112 gebeld. Ze zegt, ja, we zijn in de McDonald's geweest of zo.
We hebben wel iets verkeerd gegeten.
Ja, goed, weet je, als jij dit gedaan hebt en je wilt daadwerkelijk dat er, hè, dat er ingegrepen wordt, dan zeg je natuurlijk meteen, hè, er is rattengif in het spel.
Maar ze heeft wel, Christian, ze heeft wel zelf 112 gebeld.
Dat is ook
wat wel
zo.
Heel belangrijk is. En dat vind ik ook wel veelzeggend.
Maar het is een hybride verklaring.
Ja, er zit heel veel ruimte. En ik heb uiteindelijk in de weg naar het hof natuurlijk wel de formele verweren gevoerd. En dat doe je in belang van je cliënt. En dat was natuurlijk ook haar proceshouding tot de zitting.
Ja.
Dus dat doe je. En dan leg je natuurlijk over poging moord.
Zoals jij het me nu vertelt, lijkt het een beetje een noodkreet van haar geweest, haar daad.
Ja, ja.
En dat...
Paniek. Noodkreet. Uiteindelijk echt. Ze is gewoon echt in psychische nood geraakt. En fors ook. En ik heb daar geen enkele twijfel over dat deze vrouw zo in psychische nood was dat op dat moment had zij hulp nodig en heeft zij hele verkeerde keuzes gemaakt en is daardoor in dit hele strafproces terechtgekomen. En dat is logisch, want ik bedoel, ze heeft uiteindelijk een strafbaar feit gepleegd. Alleen hoe ga je er uiteindelijk mee om?
Ja. Uiteindelijk heb je dat ging het OM daar voor een groot gedeelte, denk ik, in mee, toch?
Ja, want wij gingen naar zitting met dus, zoals ik al zei, een opgebloeide, gezonde, totaal andere vrouw dan in eerste aanleg.
Had je een goede samenstelling van het hof?
Dat moet je even uitleggen.
Nou ja,
de samenstelling van het hof.
Nou ja, kijk, het hangt natuurlijk heel erg af, ook vaak, van wie je in de kamer hebt zitten, zoals wij het noemen, in de combinatie zit. Dus je hebt een hof met drie rechters erin. Wie zit er daarin? Net zoals wat Veerle al eerder net uitlegde. Ze doet een eerste verzoekschorsing, voorlopig hechtenis. En er wordt niet eens gevraagd aan de cliënten. Die bevallen ze met een tweeling. En met krukken binnenkomt.
Hoe gaat het met u?
Ja. En ze doet een tweede verzoek een maand later bij een andere voorzitter. Die empathie toont. En toont van, hey, ik kan me inleven in deze mevrouw. En dat scheelt natuurlijk ook voor een hof wat uiteindelijk je zaak gaat beoordelen.
Maar ik hoor dat vaker van advocaten. Heb je een gunstige combinatie van
Het
kan heel gunstig zijn. Dit was niet de meest gunstige combinatie, maar het was absoluut niet.
En wat is dan gunstig? Coulant?
Coulant, menselijk, sympathiek.
Invoelend. En moeite doen ook om met de verdachte, met je cliënt...
In gesprek te komen.
En vaak in hoog beroep. Niet alleen bij de rechtbank zie je het ook, maar bij het hof vaker is die moeite er eigenlijk niet. Hè, dan is dat vonnis er, dat dossier is, er zijn al tig verklaringen afgelegd.
Ja. Nou, in
en
dit
is
geval
een beetje de houding.
Had mijn cliënt gezegd, die had een verklaring opgeschreven. Die wilde haar verhaal doen. Mm-hmm. Dus ik zei tegen het hof, laat mijn cliënt haar verhaal eens doen. Want zij vond het moeilijk. Vraag-antwoord vond zij moeilijk. Ze voelde zich heel snel in het nauw gedreven.
Door haar verleden? Of?
Ja, het is een vrouw die dat gewoon moeilijk vond. En
die zitting is ook lastig.
En die zitting, je hebt drie rechters tegenover. Je was bloedzenuwachtig, echt bloedzenuwachtig. Mm-hmm. Je hebt 4 jaar gekregen en je gaat naar het hof en je hoopt daar wat anders te krijgen. Dus ze was heel gespannen. Dus ik vroeg aan het hof, ze heeft iets opgeschreven. Mag ze dat voorlezen? En dan kunnen we vanuit daar verder praten. En dat stond het hof niet toe. Het hof zei, nee, daar komen we nog wel aan toe, maar we gaan eerst vragen stellen. En die ondervraging was op zo'n vijandige manier, in mijn beleving, ik weet niet of het zo bedoeld is, maar zo kwam het over, dat mijn cliënt eigenlijk weer verviel in het compleet ontkennen. Toch weer een ander verhaal. In de verdediging. Ze schoot volledig in de verdediging, waardoor dat gesprek helemaal niet meer liep.
En wat was de houding van het OM? Want die klagen in principe aan.
Ja, het OM was wel heel meelevend en toonde ook sympathie. Op zitting waren eigenlijk alle deskundigen en begeleiders aanwezig die zich met haar bemoeid hadden de afgelopen jaren. En iedereen was ongelooflijk positief over haar. En niet alleen over haar, maar wat ze heeft bereikt en haar inzet. En iedereen zei, deze vrouw moet niet terug naar de gevangenis. Ze heeft nu alles op orde. Ze heeft haar woning, ze heeft haar verblijfsvergunning, ze heeft een baan, ze heeft omgang met haar kinderen. En ja. Vergeet niet, hè, voor die kinderen was dat ook heel belangrijk. Ja. Voor die kinderen was het ongelooflijk, en zeker voor het jongetje wat inmiddels 6 of 7 was, om zijn moeder, die hem dat ooit had aangedaan, om die te zien als moeder. Ja. En niet als dat kwaad van een paar jaar geleden. Dus ook deskundigen zeiden daarover, het is heel belangrijk dat zij die omgang met haar zoon houdt.
En die kinderen waren ook veilig.
Ja, die waren veilig en die zagen hun vader en moeder elke maand. Ja. Dus iedereen zei niet terug.
Mag ik een klein tussenvraagje? Hoe zat het eigenlijk met haar toerekeningsvatbaarheid? Want dat is natuurlijk ook onderzocht. Daar hebben we het ook eerder over gehad.
Ja, enigszins verminderd.
Enigszins verminderd.
Ja, enigszins verminderd.
Door de depressieve gevoelens vanwege
door trauma.
Trauma. Ja. Okay.
Ja. Dus TBS was überhaupt eigenlijk niet in vragen?
Nee, niet voor de deskundigen.
Nee.
Dus die zitting verliep in die zin gek, omdat ik merkte dat mijn cliënt het heel moeilijk had met dit hof.
En wat doe je dan om je cliënt gerust te stellen? Of om leg je een hand op een arm? Is het even...
Je kijkt elkaar wel aan, je zoekt wel oogcontact. Maar dit is een vrouw die van zichzelf zich heel erg afsloot. Dus ik zag de gordijnen dichtgaan.
Het is moeilijk, hè, Wout?
Ik heb een paar keer ingegrepen, kan ik me herinneren. Dat ik zei, van, nou, misschien moet u dat zo vragen. Ze vroegen bijvoorbeeld heel vaak over haar toekomst als moeder en haar toekomst met kinderen. Terwijl dat voor haar een heel gevoelig onderwerp was. Want er waren 3 kinderen van haar afgenomen.
Vraag.
Jawel, maar je zag dat ze dan dichtklapte of ging huilen op zitting. Dus dan zei ik, van, nou, dit is een moeilijk onderwerp. Misschien moeten we dat even laten rusten. Maar dan gingen ze toch door, waardoor zij nog dichter klapte. En het was dus een rare zitting, want de deskundigen waren lovend. En uiteindelijk eiste het Openbaar Ministerie, de advocaat-generaal in hoger beroep, eiste een gevangenisstraf gelijk aan de tijd die ze had gezeten, wat dus niet zo heel lang was. En een taakstraf.
Dat was 2 jaar.
Ja.
En wat dacht jij toen? Dan dacht je zo, dat is...
Me nog heel goed herinneren. Wij liepen naar buiten en zij vloog mij in de armen op de gang. Wat niet zo heel vaak gebeurt,
nee,
hè, Christian.
Nee,
dat,
nee,
en ik laat
niet.
Het ook niet zo vaak toe. Nee, ik laat het ook. Soms hebben we wel eens cliënten die een hand of al. Ik ben altijd vrij, maar ik kon het wel begrijpen, die opluchting. Dus we hebben elkaar flink omhelst op de gang. En ik heb echt letterlijk tegen haar gezegd: dit komt goed.
Ja,
dit
maar had
goed.
Jij dan niet, hè? Want kijk, ik zei het tegen jou, Wout, of ik lispelde er doorheen. Het is ontzettend lastig. Kijk, het is ontzettend lastig op het moment dat je een cliënt hebt die niet de capaciteiten heeft en de ervaring en de achtergrond en de kennis en de kunde om zich heel goed uit te drukken op zitting. Hè, no matter
goed
wat er
gebeurt.
Goed
te presenteren,
proceshouding. Goed te presenteren. Ja. Dat kun je tot op zekere hoogte als advocaat kun je dat coachen. Maar je kunt mensen niet veranderen.
Nee.
Dan heb je nog een hof. Nou, dan moet je een hof hebben of een rechtbank hebben die dat aanvoelt. Hè, die daar ook ervaring mee heeft en ook bereid is om die energie in zo'n verdachte te steken. Maar als je dat ook niet hebt en er ontstaat een dynamiek eigenlijk van 2 verschillende wereldbeelden tegenover elkaar. Ja. Dan is het als advocaat is het ontzettend lastig om daar nog iets aan te veranderen. Omdat elke keer als jij ingrijpt, in ieder geval dat heb ik vaak, dan richt het zich tegen jou.
Ja,
we zijn met uw cliënt in gesprek. Houd u maar eventjes uw mond
dicht.
Dat
gebeurt ook echt vaak.
En wat je dan eigenlijk zou moeten hebben, ik bedoel, het OM wordt hier terecht geprezen om de opstelling. Maar wat je dan weer eigenlijk zou moeten hebben is een andere magistraat, namelijk het Openbaar Ministerie. Die probeert daar dan wel in te grijpen.
Maar dat is dat in dit geval hier. Dus gebeurd.
Ja, maar ook in zo'n dynamiek op zitting. Dat is ontzettend lastig. En dat vroeg me even af, hè, want je zei net van toen we op de gang stonden, ze vloog mij om de hals. Maar had je ook niet ergens in je achterhoofd misschien van maar die zitting liep niet zo heel lekker?
Nee, misschien naïef van mij. Ik vond het hof niet vriendelijk. Maar eigenlijk alle andere omstandigheden waren positief. Alle deskundigen zijn gehoord. Iedereen had hetzelfde advies. De eis was positief.
Ja, dus alle zijnen stonden op groen.
Eigenlijk alle zijnen stonden op groen.
En wat was dan, jij moet dan nog je verweer doen, hè, na zo'n eis. Dus wat heb je...
Ik heb verweer gevoerd zoals ik van plan was te voeren. Ook omdat zij niet bekend heeft op zitting.
Nee.
Dus ik heb alle formele verweren gevoerd, maar ik heb afgesloten met volgens mij het langste gedeelte waarin ik aandacht voor haar heb gevraagd. En haar als vrouw en haar positie en haar kwetsbaarheid en dat ik het hof heb gevraagd om haar die echt letterlijk tweede kans te geven.
Ja. En daarin ging het hof niet mee.
Twee weken later...
Waren jullie al bij de uitspraak?
Nee, wij waren niet bij de... Mijn cliënten wel, ik niet. Ik kon niet. En als
dus
ik
je had een waarnemer, dan stuur je iemand...
Misha, die... Jongevos. Dus oh. Dan heb ik een tweede trauma bezorgd.
De advocaat die ook de eerste aanleg deed.
Ja. Die belde mij. En die zei, Veerle, het is 4 jaar. En ik, Misha, Christian kent Misha, maakt veel grappen. Nu had ik hem niet ingeschat dat hij hierover een grap zou maken. Maar ik geloofde hem niet.
Nee, ik denk hij neemt Misha, in de maling.
Je neemt me in de maling. Hij zei, nee echt, het is 4 jaar. Ik kon het echt niet geloven.
All is lost eigenlijk,
ja.
Hè?
Ja.
Maar dan denk je misschien bij jezelf, wat heb ik dan eigenlijk zitten doen?
Ik heb toen wel gedacht, laat ik het zo zeggen, ik vind het lastig om zo uit te spreken, maar het is wel voor mij voor het eerst in mijn carrière als advocaat geweest dat ik het gevoel had dat ik echt gefaald had. En niet zozeer dat ik aan mezelf twijfel dat ik het verkeerd heb gedaan, maar dat je gewoon gefaald hebt voor je cliënt. En dat gevoel van ik heb gewoon gefaald voor jou. Snap je wat ik bedoel? Ik heb nooit gedacht, ik had dit heel anders moeten doen of dat niet. En dat is niet arrogant bedoeld, maar ik denk dat we gewoon de verdediging hebben gevoerd zoals we die moeten voeren.
Je had
maar
alle
dat,
stappen gezet.
Ik heb alle stappen gezet en ik heb echt alles voor haar gedaan wat ik had kunnen doen. Maar toch voelde het alsof ik mega.
Maar wat was de motivering van het Hof dan om toch die 4 jaar op te leggen?
Precies hetzelfde. En ze hebben niet opgeschreven, wij mensen doden niet.
Nee.
Maar ze hebben wel opgeschreven... dat volgens mij ouders die hun kinderen doden, dat daar alleen maar een langdurige pogen te doden in dit geval, dat daar alleen maar een langdurige gevangenis op zijn plaats is.
Voelde je je schuldig dat je niet naast haar had gezeten toen ze dat vonnis?
Arrest.
Nee. Sorry, ja.
Nee. Ze kwam bij mij op kantoor een dag daarna. Dat staat me wel bij. Die vrouw die ik dus al die maanden, die 2 jaar daarvoor. Zo had zien opbloeien. Daar kwam gewoon een wrak, kwam kantoor binnenlopen.
Maar mag ik toch nog even vragen? Dat vind ik interessant dat je dat toch zegt, Veerle. Dat je zegt het gevoel van falen. Want ik heb ook wel eens het gevoel van falen. Maar niet, dat zou ik niet in deze situatie denk ik hebben. Je hebt wel eens dat je een vonnis of een arrest terugkrijgt. Dat je denkt, die verdedigingslijn had ik misschien toch anders moeten inzetten. Maar hier heb je eigenlijk alles gedaan wat je moest doen.
Maar dit is het
alles
falen.
Alles zijn ze op groen. Waar zit dan het falen voor jou in dan?
Het falen zat er voor mij in en zit er misschien nog steeds in dat ik haar niet heb kunnen brengen waar ze moest zijn. En dat is dus veel meer als mens dan als advocaat.
Dat klinkt als een sociaal werker bijna, hè?
Ja, maar wel een...
Juridisch sociaal.
Ja, maar dus
maar
niet
hoe kan
meer...
je haar dan brengen dan? Ik bedoel, jij wijst dat oordeel niet.
Omdat ik vond dat wij als maatschappij haar ergens hadden moeten brengen.
Op die manier,
Ik vind echt dat je als maatschappij zo'n vrouw de veiligheid uiteindelijk de veiligheid moet bieden naar waar zij al die jaren naar op zoek is geweest. En begrijp me niet verkeerd, zij heeft straf verdiend.
Ja.
Die heeft ze ook gekregen.
Ja.
Zij heeft vastgezeten, ze is de kinderen verloren. Ze is alles verloren wat ze had. Ze heeft keihard gewerkt om het opnieuw op te bouwen. En ik vond dat ik en wij als maatschappij haar moesten brengen naar die plek waar ze ooit naar op zoek was.
Het is het falen eigenlijk van de Nederlandse rechtsstaat.
Ja.
Wat jij zeg maar tot je neemt als jouw falen.
Ja, het is uiteindelijk vind ik het falen van het systeem.
Ja.
Want zij raakte dus haar woning, alles waarmee ze eigenlijk een goede start had.
Nou, het gekke is dat zij was natuurlijk buiten en ze had dus dat huis.
Ja.
En ze had die baan en de omgangsregeling. We zijn in cassatie gegaan, dat hebben we verloren. Dus toen uiteindelijk werd het onherroepelijk. Hè?
Ja.
Zij moest die straf gaan uitzitten.
Ja.
En toen kreeg zij een oproep om zich... ze zou aangehouden worden. Ze mocht niet zichzelf melden. Ze zou aangehouden worden om de straf uit te zitten, omdat het 4 jaar was. En toen heb ik gevraagd om dat uit te stellen. En dat had een hele specifieke reden. We waren ergens in mei 2019, denk ik, beland. En in juni of juli zou ze die woning op haar naam krijgen. En dan zou het echt haar eigen woning zijn. En dan zou ze die ook niet meer kwijt kunnen raken. Als ze die zou onderverhuren, zou ze die woning behouden. En dat was natuurlijk heel belangrijk voor haar. Dus ik had uitstel gevraagd van 2 maanden. Dat werd afgewezen. En toen ben ik voor het eerst van mijn leven gaan kort gedingen. En toen heb ik een kort geding aangespannen om dat voor elkaar te krijgen. Dat zij 2 maanden uitstel zou krijgen van die straf. Zodat ze de woning zou kunnen behouden. Want alles hing samen. Want als zij haar woning zou kunnen behouden, dan zou ze kunnen faseren heel makkelijk met een enkelband.
Ja, pingetje.
Ping.
Nee, faseren is hè, op het moment dat je in detentie zit, hè, dan ja, de huidige minister van Veiligheid en Justitie of Rechtsbescherming of wat dan ook, of niet rechtsbescherming, die wil dat allemaal afschaffen. Hè, maar vroeger was het nog zo dat je resocialiseert. Ja, en dat betekent ook dat je faseert. Dat betekent dat je steeds meer vrijheden krijgt. En ook op verlof gaat hè, op een gegeven moment. En,
ja, dus
en
dat je, dat je van achter de deur steeds meer een beetje naar buiten
maatschappij
komt.
Maatschappij
te wennen.
Ja. Ja. En dat was voor haar heel erg van belang. Want daarmee zou ze enigszins kunnen behouden wat ze had opgebouwd. Dus het was om de schade te beperken.
Ja.
Dus ik had 2 maanden uitstel gevraagd. Dan had ze die woning op haar naam. En dan kon ze vanuit daar verder. Het werd afgewezen. Toen heb ik een kort geding aangespannen. Bijna de geef nooit op show. Toen heb ik, en dat is ook bijzonder, gevraagd aan het Openbaar Ministerie om daar hun mening over te geven. En dat hebben zowel de officier in eerste aanleg als de advocaat-generaal bij het hoger beroep, die hebben positief geadviseerd en gezegd, ja, geef die vrouw 2 maanden uitstel. Afgewezen. Dus zij moest naar binnen voordat ze de woning op haar eigen naam kreeg.
Jezus Christus.
Ja.
En toen?
Nou, toen is dat uiteindelijk nog wel positief uitgepakt, omdat die hulpverleners die zo betrokken bij haar zijn geweest, die hebben echt er alles aan gedaan om die woning te behouden. Dus zij heeft die woning uiteindelijk kunnen behouden. Het was heel belangrijk, omdat ze daarmee dus met een enkelband naar huis zou kunnen gaan. En als ze met een enkelband naar huis zou kunnen gaan, dan zou ze de kinderen kunnen zien met die omgangsregeling. En als ze de kinderen kan zien, dan houdt ze de verblijfsvergunning vanwege family life. Dus alles was aan één geschakeld van belang voor haar.
Mm-hmm.
En laten we dan toch maar eindigen met een positief verhaal. Zij heeft haar woning kunnen behouden. Ze is naar huis met een enkelband. En ze ziet haar kinderen elke maand. En ze heeft een verblijfsvergunning.
Want je hebt nog wel eens contact met.
Zeker. Ja, absoluut. Ja.
Dus het gaat
goed. Omstandig,
dit verhaal heeft een betrekkelijk happy end.
Ja, ze heeft haar straf bijna uitgezeten. Ze zit nu met een enkelband thuis.
Veerle, enorm bedankt voor dit verhaal.
Graag gedaan.
Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we natuurlijk te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.